Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 118 en daarvan het achtste vers. Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. En wat er verder volgt, het achtste vers van Psalm 118. Gemeente, luisteren we samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. En daarvan het vierde hoofdstuk en dan beginnen bij het negende vers tot het eind. Wij noemden u Romeinen 4 en dan beginnen bij het negende vers tot het eind. Doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna wij zingen uit Psalm 139 en dan het tweede vers. Omringt mijn gaan en liggen, gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. Uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 139.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, de schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Romeinen 4, vanaf het 9e vers tot het einde. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis, of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dat toegerekend, als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen, tot een zegel de rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun rechtvaardigheid toegerekend worden. En één vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is er niet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar ook geen overtreding. Daarom is hij uit het geloof, opdat zij zijn naar genade, ten einde de belofte vast zijnde, al den zaden, niet alleen die uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volkeren gesteld, voor hem aan welke hij beloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Welke tegen hoop op hoop beloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreede verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, noch ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte in Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat het geen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om het zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking te zullen.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wanneer wij vanavond op deze aan u gewijde dag weer samen in uw huis mogen zijn, dan past het ons allereerst om uw naam daarvoor ook te moedig te erkennen. Als wij bedenken, Heren, dat we het leven verzondigd hebben, en als we dat belijden op grond van uw woord, dan moest het ons toch een wonder zijn dat we dat leven dan nog bezitten en dat we nog mogen ademen en dat we nog verkeren op de voetbank van uw voeten. Ja, bovenal dat u ons ook vanavond nog weer brengt in uw bedehuis, rondom uw woord, een eeuwig blijvend godsgetuigenis. Dan hebt u, Heren, niet gedaan naar hetgeen wat wij ook deze dag weer hebben verdiend, maar dan draagt u ons nog en spaart u ons nog. En daarmee vervult u het woord dat gij geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeerde tot u en dat hij leven. Maar Heren, u weet het, u hebt het zelf laten optekenen in uw woord. Nee, het is niet uw schuld, maar onze schuld. Maar ons hart is gesloten. Gesloten voor u en voor de zaken van de eeuwigheid. Het is geopend voor de dingen van deze tijd en voor de dingen van elke dag. En nu bidden wij van u, nu we samen in uw huis zijn, of dat eens veranderen mocht, dat we hier eens belang kregen bij de waarde van onze ziel, opdat het niet straks tegen ons zal moeten getuigen, en opdat het niet straks in ons geweten zou klinken, te laat, voor eeuwig te laat. Want Heren, gij maakt u vrij van een elk van ons. Wij zullen nooit meer tot u kunnen zeggen dat we die weg der zaligheid niet geweten hebben, want ze is ons gepredikt in alle ruimte en in alle eerlijkheid. Maar o grote God, het zijn onze zonden die scheiding maken tussen u en tussen ons. En nu smeken wij van u of u die grote schuld wil wegnemen en of u die gemeenschap zou willen herstellen die, Heren, alleen maar van u bij u vandaan hersteld kan worden. Anders zullen we er zelfs geen zin in hebben en dan zullen we eraan voorbij gaan. Maar als u het ons leert, Heren, o, dan zullen we het ook waarlijk verstaan. We zijn opnieuw weer in uw huis, om ook met de zorgen en de noden voor uw aangezicht te verschijnen. Die zijn vele, want Heren, elk huis, ook in deze gemeente, heeft zo zijn eigen kruis. En bij de ene zal dat wat zwaarder tillen dan bij de ander. En bij de een zal het wat duidelijker openbaar komen dan bij de ander. Maar elk hart heeft zijn eigen smart. En Heren, nu vragen wij van u of u die wegen van tegenspoed en kruis, of van zegen en voorspoed zou willen gebruiken, opdat het tot eeuwige winst zou mogen zijn, opdat we ermee door aan uw voeten werden gebracht en opdat we het gingen belijden in hartelijke verlegenheid. Wat zullen we toch de Heere vergelden voor al de weldaden aan zo een bewezen en dan zoveel schuld tegenover zoveel goedheid, zoveel trouw tegenover zoveel ontrouw. O Heere, dan zullen we die lage plaats innemen voor u in het stof. Dan zullen we gaan smeken om uw genade en om uw licht en om uw waarheid. Wilt u het, Heere, schenken? Gedenk onze zieken, we mogen ze aan u bevelen, die nog in het ziekenhuis verkeren. U kent ze, Heere, en u weet wat ze nodig hebben. Wil gij, kon het zijn, de gezondheid nog weer doen reizen? Wil gij, Heere, daar waar het duister is, licht schenken, licht in u de Heere? En zou u ook daar willen verblijden met uw inkomsten en met uw daden? Wat voor mensen onmogelijk lijkt, dat is toch mogelijk bij u. Heren, wij mogen ook onze broeder Bleierveld aan u bevelen, die ook weer thuis mocht komen in deze achterliggende dagen uit het ziekenhuis. En dan hebt u hem doorgeholpen, Heren, maar u weet ook alle dingen. Ook daar zijn nog zorgen, wilt u geven uw goddelijke hand ter genezing. En zoudt gij, Heren, willen geven dat hart om maar achter u te mogen aankomen. O, om het te mogen zeggen, Heren, wat gij doet, dat is goed. Zoudt u hem die genade willen geven? En zoudt u hem, Heren, willen gedenken, ook bij de voordeur? Maar kon het zijn hem met zijn vrouw en kinderen en ons tezamen nog willen verblijden met uw daden, opdat ook deze behandeling ook nog vrucht mag hebben. En Heren, dat het mag dienen tot het teruggaven van de stem en tot verheldering van de stem, maar bovenal dat het voor het geestelijke leven ook nog vrucht en zegen zou mogen afwerpen. Heren, wij mogen onze weduwe en weduwnaren en wezen ook aan u bevelen. Ook die rouwdragende familie dragen wij aan u, de Heren. Geef ook morgen, als Heren de begrafenis zal plaatsvinden, geef u dan alles wat nodig is en wil ook daar dan nog zijn en wil uw woord nog gebruiken, opdat het tot eeuwige zegen zou mogen dienen. Gedenk alle arbeid in uw koninkrijk, het werk van zending en evangelisatie. Daar zijn zoveel lege plaatsen, Heren. Daar is zo'n grote nood. O, wij bidden van u, zoudt gij zelf nog arbeiders ook willen uitstoten in uw wijngaard, die ook daar zouden kunnen arbeiden, opdat ook de blinde heiden, die nu van u nog gescheiden is, ook die ene naam tot zaligheid zou mogen leren kennen. Wilt u, Heren, ook in het midden van onze gemeenten zijn? U weet ook, Heren, de vele lege kansels. Wil u ook daarin genadig voorzien? En wil u ook daarin nog verblijden met uw daden? Alle arbeid, Heren, wat betreft het werk ook in het midden van de gemeente, de zondagschool en het werk der barmhartigheid en de catechisaties en de verenigingen en het huisbezoek, o, wilt u het gebruiken en wilt u het zegenen, opdat het eeuwigheidsvruchten zou mogen voortbrengen. Maar Heren, dat ook in deze gemeente dan nog parelen gehecht werden aan uw gezegende middelaarskroon. Gedenk de jeugd van de gemeente. Ach, Heren, ze groeit op in een godloze tijd. In een tijd waarin de machten uit de afgrond zich bundelen. En ze hebben hun eigen hart tegen. O, wil u ze, Heren, bewaren bij uw woord. Doe ze de kracht van uw woord verstaan, Heren. Dat zal de beste waarborg zijn om bij uw woord te bewaard te blijven. En wil gij ook uw kerk nog bouwen onder onze jongens en meisjes, onder onze jongeren, opdat in de plaats van vaderen zonen zullen zijn en in plaats van moeders dochters gevonden werden. Wij mogen aan elkaar aan u bevelen. Degene die het moeilijk hebben, die in kruiswegen zijn. O Heere, wilt u ze gedenken? En wil gij, waar de weg door de zee gaat, en waar de weg zo tegen kan zijn, o wilt u daar ook genadiglijk uw bijstand en uw hulp niet onthouden? En wil gij ook daar in die gezinnen, die zo ernstig getroffen zijn, uw goede hand nog uitstrekken? En kon het zijn, zoudt gij nog uw naam willen verheerlijken en betonen dat gij God zijt? Groot ontfermer, wil u dat laten zien? En wil u dan als de Almachtige geven dat gij ook die grote medicijnmeester zijt? Lieve Heere, wij hebben veel aan u te vragen. En alles ligt zo diep verzondigd. Maar dan kunt u het nooit. En dan hebt u het ook nooit gedaan om iets wat in ons was. Maar dan hebt gij altijd gehandeld naar het vrije van uw welbehagen. En Heere, geef dat wij dan ons enerzijds aan u mogen overgeven. U niet kunnen loslaten. En anderzijds u vrij laten. Het is een hemelse genade als het beoefend worden mag. Maar geef ons zulk een leven in afhankelijkheid aan uw genadetroon. Heere, wees ons dan nog tot een toevlucht en tot een sterkte. En neem ons samen op uw school om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 56 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 56, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord, wat sterveling zou mij schenden. En het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Wij noemden nu het vijfde en het zesde vers van Psalm 56. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere die zegenen u met uw gaven. Er zijn nu drie rondgangen en straks bij de nazang is er de extra collecte voor de theologische school die we ook van harte in uw milddadigheid aanbevelen. Geliefden, wat een rijke boodschap mochten de zonen van Jacob brengen aan hun oude vader Jacob na terugkeer van de tweede reis naar Egypteland. Want immers, toen mochten ze tot hun oude vader zeggen, Jozef leeft. En ook is hij regeerder over het ganse Egypteland. Maar die oude vader Jacob kon die woorden niet geloven, totdat hij de wagenen en de schatten van Jozef zag, waardoor die woorden van die zonen van Jacob bevestigd werden. Gemeente, zo'n soortgelijke situatie was er ook met de discipelen, toen ze hoorden van de vrouwen dat Jezus was opgestaan. Ze konden het niet geloven. Hun harten die waren zo met droefheid vervuld, dat ze dachten dat die vrouwen zomaar wat zeiden. Maar welk een wonder was het toen ze hem ontmoetten. Toen ontvingen ze niet een dode Jezus, maar toen ontmoetten ze een levende zaligmaker. En waar de levende zaligmaker verschijnt, gemeente, daar moet alle duisternis gaan wijken. De opstanding van Christus heeft zulke een bijzondere, rijke betekenis. De apostel die schrijft in zijn brief aan de gemeente van Korinthe, indien wij alleenlijk in dit leven op de hem zouden zijn hopende, ach dan zouden we de ellendigste van alle mensen zijn. Maar nu Christus is opgewekt en hij is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Hij de eersteling, dat wil zeggen dat hij de vertegenwoordiger is van de volle oogst. Als borg moest hij naar het graf. Als borg is hij ook uit het graf verrezen. Opgewekt door de Vader. Opgestaan door eigen kracht. En zo heeft hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Kom gemeente, daarover gaat ook zondag 17 van onze Heidelberger catechismus, die aan beurt is van behandeling in dit avontuur. Waar we dan lezen in die 45ste vraag van zondag 17, wat nut ons de opstanding van Christus? En dan is het antwoord, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Gemeente, vanwege de uitgebreidheid van de stof begeren we vanavond alleen dat eerste gedeelte te behandelen, waar in het antwoord staat, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. De opstanding van Christus, daar gaat het dus over in deze 17e zondag. En die opstanding van Christus, gemeente, predikt ten eerste dat er buiten hem geen leven is. Dat door hem de gerechtigheid is en dat in hem de zaligheid ligt. Dus gemeente, de opstanding van Christus predikt ons ten eerste dat er buiten hem geen leven is. Dat er door hem de gerechtigheid is en dat in hem de zaligheid ligt. In de vorige zondagen hebben we uitvoerig stil mogen staan bij de trappen van Christus vernedering. Wat heeft Christus zich nameloos diep moeten vernederen, gemeente? We hebben gehoord, Christus, toen hij geboren was, was er geen plaats voor hem in de herberg. En zo is dat leven van de zaligmaker getekend als een banneling, als een zwerver, als een vreemdeling. In de hoogste zin van het woord is het in zijn leven waar geworden. Ik ben nou weer een vreemdeling hier beneden. Hij moest klagende vossen hebben holen, maar de zoon des mensen heeft zelfs geen steen waar hij zijn hoofd op kan neerleggen. O, wat is die als de spotkoning daar bespot, daarnaast of bij Pilatus. En tenslotte is die als de grootste misdadiger uitgevoerd uit de heilige stad. En is die gebracht op Golgotha's kruisheuvel om daar die smadelijke, schandelijke en meest versmaade dood te sterven. En dan vat dat lijden, dan vatten de 12 artikelen dat lijden samen onder dat ene artikel, nedergedaald ter helle. O gemeente, daar is bij hem geweest, we hebben het vorige week stil, bij hem stil mogen staan, de onuitsprekelijke benauwdheid en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was. En toen hij gestorven was, toen werd hij in een graf gelegd. En toch was dat het laatste niet. De vijanden dachten dat het wel het laatste zou zijn. En Satan heeft gejuicht, hij die nederligt zal niet weder opstaan. Maar gemeente, deze zaligmaker kon in de dood niet gehouden worden. Want immers, hij had door zijn lijden en sterven niet de dood, maar het leven verdiend. En dat leven wat hij nu verdiend, verworven had, dat had hij niet voor zichzelf verworven, verdiend, maar dat had hij nou verworven voor die gemeente van uitverkorenen. En datgene wat hij nou verdiend had, dat moest nou ook uitgedeeld worden. Dat moest nu ook toegepast worden, gemeente. En daarom, wat zouden we hebben alleen maar aan een dode Jezus? O, als er nou niet meer geweest was dan een kruis en een graf, dan zouden we misschien verwonderd hebben kunnen staan bij dat kruis. Maar dan was het daarna afgelopen. Nee, de kerk des Heren heeft niet alleen een dode zaligmaker, maar bovenal een levende zaligmaker nodig. En daarom klonk daar op die paasmorgen de boodschap: de Heren is waarlijk opgestaan. En hij is van Simon gezien. Wat een eeuwig wonder. De zaligmaker, de borg, de verlosser is opgestaan. Als de borg opstaat, dan betekent dat dan de ganse kerk, al degenen die in hem begrepen zijn, ook zullen opstaan. O, dat zal betekenen, als de dood over hem niet meer het laatste woord heeft, dan betekent dat tegelijkertijd, gemeente, dat over al degenen die in hem begrepen zijn, de dood ook niet meer het laatste woord heeft. In de hof van Eden klonk het laatste woord, want gij zijt stof. En tot stof zult gij wederkeren. Maar in de hof van Arimathea, dat is die derde hof, waarvan gesproken wordt in de Heilige Schrift, de hof van Eden en de hof van Gethsemane, maar ook de hof van Arimathea, geliefde, daar klinkt het: ga heen en zeg tot mijn broeders en zeg hen, ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. En tot mijn God en tot uw God. Want hij is immers als borg daar neergelegd in het graf. En hij is op de derde dag als borg weer opgestaan uit dat graf. Hij is degene die het leven verdient. Hij heeft zijn naam, is zijn wezen. Hij werd genoemd door Jesaja levensvorst. En dat leven, dat heeft hij verworven. En zo heeft hij zichzelf ook genoemd. En hij zeide tot hen, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Hij bezit het leven. Hij is het leven. We lezen zo heel nadrukkelijk, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hem is er niets dat gemaakt is. En Psalm 33 spreekt ervan, door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijn ze monds al hun heer. En omdat hij nou niet alleen het levende is, maar ook leven geeft. Daarom, gemeente, zullen nu doden gaan horen de stem van de zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En wat betekent leven? Wel, naar de grondbetekenis betekent leven gemeenschap oefenen. Adam bezat leven. Daar was een gemeenschap, daar was een relatie. Relatie tussen de schepper en tussen het schepsel. Hij was in zijn doen en laten, in zijn denken, in zijn bezig zijn gericht op zijn schepper. O geliefde, hij gaf de dieren namen en het was tot verheerlijking van zijn schepper. Hij had God lief boven alles en de naaste als zichzelf. Hij stond in die rechte verhouding tot God. Er zat niks tussen. En innerlijk rein stond hij tegenover God en tegenover de naaste gemeente. En toen kwam de zonde. En de zonde is de grootste vijand van het leven. En door de zonden is die gemeenschap verstoord, verbroken. Die mens die rukte zich los, gemeente, van de levende. En als je nu een plant hebt en je snijdt hem boven de grond af, zodat er geen gemeenschap meer, geen lijn is met de wortel, dan sterft die plant. Zo is de mens gestorven, geestelijk gestorven. Die mens beroofde zichzelf van het leven, van die gemeenschap, van die tere omgang en van die liefdesbetrekking met zijn schepper. En gemeente, toen ontving die in plaats van het leven wat hij dacht dat nog beter zou zijn, daar ontving die de dood. En in plaats, geliefde, dat was wel verwacht. En dan had Adam nooit iets kunnen zeggen, als God Adam toen weggeslingerd had in de eeuwige nacht. Want het werd nacht in de ziel van Adam. En als God met eerbied zich teruggetrokken had en nooit meer naar hem omgezien had, dan had God niet onrechtvaardig geweest. En toch te midden van die duisternis en te midden van de dood, daar ging God spreken van leven. Nieuw leven, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En geliefde, daar heeft Adam door genade op mogen zien. En toen mocht hij meer zien. Toen mocht hij zien dat hij de vader van het leven terug moest treden. Maar toen mocht hij zien op zijn vrouw, die het leven eenmaal zou voortbrengen. En toen heeft hij in verwondering uitgeroepen: Eva, leven, moeder van het leven. O, de Heere, die heeft het mensdom toen niet weggeslingerd, want hij had nog een plan. Hij deed ze leven. Toen dat werkverbond verbroken werd, toen openbaarde de Heere een nieuw verbond. Een verbond van genade. O, wel trad de dood in de ziel gemeend. De mens werd een geestelijk dode. Hij vluchtte voor God weg. Hij vreesde voor God. De rechte verhouding tussen God en mijn ziel, die is verstoord. En ten diepste, dan gaan wij God haten. We zijn haters van God geworden. En haters van de naaste. Dat lijkt er zo niet op als je zo nog zo'n volle kerk hebt. Dan zeg je misschien, dat valt nog wel mee. En als u in uw eigen hart en als jij in je hart rondkijkt, dan zeg je, dat valt misschien nog wel mee. Ik ga best nog wel een keer graag naar de kerk. En het zegt me best wel wat, die kerkdiensten, die spreken mij wel aan. Maar gemeenten, als goddelijke genade ons hart gaat verlichten. En als hij ons op die smalle weg des levens gaat zetten. En als hij laat zien dat bij ons de dood en het verderf is. En dat we alleen langs zijn weg zalig kunnen worden. Dan komt de vijandschap en de boosheid in ons hart openbaar. En dat die boosheid er is. Daar kunnen we er ook wel aan ontdekken als er is iemand waarvan we horen dat hij in de zonde heeft geleefd tot God wordt bekeerd. En dan zeggen we het als we ouder geworden zijn, dominee, ik heb al een bank versleten in de kerk en God heeft nog steeds niet gehoord. Met andere woorden, dat ik nog onbekeerd ben, dat is toch eigenlijk Gods schuld. Want ik lig verloren in zonde en schuld. En zo, gemeente, zo moeten we gaan zien dat wij schuldig staan. Wij zijn haters geworden van God en de naaste. En als je het niet gelooft, dan moet je veel vragen of de Heer je daartoe ontdekkend licht geeft. En dan zul je het gaan zien. Dat je voor de weg die de Heere houdt altijd moet worden ingewonnen. Gemeente, wij zijn het echte leven verloren. Dat leven wat we nu leiden, dat is het echte leven niet. Dat ligt onder dat vonnis des doods. De ziel die zondig, die zal sterven, zegt de Heere. O, God wordt niet meer genoten en wij kennen hem niet meer en we eren hem niet meer en we hebben hem niet meer lief. We missen dat doel waartoe God ons het leven gaf. En u werkt niet meer het leven, maar de dood in ons binnenste. Maar nu tegenover die daad van Adam, stelde die tweede Adam Christus een andere daad. Die eerste Adam verwierf de dood. En die tweede Adam, gemeente, verwierf het leven. O, welk een eeuwig wonder. Christus heeft de strijd aangebonden tegen de dood. En hij heeft overwonnen. Zo staat het in dat antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. De dood overwonnen. Wie is daartoe nou in staat, gemeente? O, een grotere vijand is er op deze wereld niet dan de dood. Maar ook een grotere overwinning is op deze wereld nooit behaald dan de overwinning van Christus. De dood is de machtigste vijand. Psalm 89 zingt het, wie redt zijn ziel van het graf. Wie kan de dood tegenhouden? Hij wordt niet voor niets genoemd de koning der verschrikking. Hij zwaait met zijn scepter en hij maait af. Oude mensen, jonge mensen, mensen van middelbare leeftijd. Geen schepsel is eigenlijk voor de dood veilig, gemeente. En geen macht op deze aarde en geen geld of rijkdom kan de dood tegenhouden. De dichter, de Mozes, die zingt ervan, de levensdraad wordt schielijk afgesneden. O, wij schenen sterk en ach, wij vliegen heen. Zul je met de dood niet spotten, jongens, want het is de gevaarlijkste vijand. O, wij weten, geliefden, dat uit de Heilige Schrift, dat de dood de bezoldiging op de zonde is. En hij rukt uiteen wat aan elkaar verbonden is. En wat voor ellende en leed en verdriet heeft de dood al niet teweeg gebracht. En zo komt ook een keer voor ons die dag en dat ogenblik dat er die scheiding zal gaan vallen. En waarom? Omdat we kinderen van Adam zijn. En gemeente, gemeenschap met Adam betekent ellende en dood. Om dat ware leven nu te ontvangen is dus nodig gemeenschap met Christus. Om nu afgesneden te worden van die eerste Adam. En om gebracht te worden, ingeënt te worden in die tweede Adam. Hij heeft de dood overwonnen. Wat nou geen sterveling in hemel en op aarde in de eeuwigheid kan, dat heeft hij gedaan. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft, zoals Simson het aan, als het ware aangewezen heeft, de poorten van de stad meegenomen op zijn schouders. Zo heeft hij als het ware de poorten van de dood medegenomen en verbroken. En dat heeft hij gedaan op Golgotha's kruisheuvel. Want toen heeft hij uitgeroepen, het is volbracht. En toen is hij wel neergelegd, dat lichaam in dat graf, gemeente. Opdat ook dat graf geheiligd zou worden. En opdat zo, als het ware, alles gedaan zou worden wat voor zijn kerk en kinderen gedaan moest worden. Gemeente, wij, jij, u en ik, wij liggen van nature verloren in zonde en schuld. En hoe moet nu dat leven worden aangebracht? Hoe kan ik nu, die een dode, geestelijk dode ben, hoe kan ik nu levend worden? Hoe kan mij nu dat leven geschonken worden? Geliefde, daartoe heeft God zelf raad gehouden in de stilte van de eeuwigheid. Daartoe heeft hij een plan opgesteld. Toen er nog geen hemel en aarde was. O geliefde, toen is die vraag al gesteld. Hoe zal leven kunnen geschonken worden aan een zondaar die niet anders dan de eeuwige dood verdiend heeft? En hoe zal dat leven nu verdiend kunnen worden als die zondaar het zelf niet meer kan? En toen heeft die eeuwige zoon des vaders gezegd, vader zie, ik kom. Ik zal dat leven verwerven. Ik zal de dood gaan overwinnen. Opdat die zijnen verlost zouden kunnen worden van de zonde, van de vloek der zonde, van het oordeel, ja zelfs van de dood. En dat is nou het wonder, gemeente, van de opstanding van Jezus Christus. En dat is nou een wonder. En als het een wonder is, dan kan ik het niet meer verklaren. Maar dan kan ik het wel bewonderen. En nou belijdt de kerk des Heren in het credo, in de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in de opstanding uit de doden. Maar dat geloof, dat gaat dan wel dwars tegen al datgene wat we in deze wereld zien in. En de wereld die gelooft dat niet. En gemeente, die kan het ook niet geloven, want die probeert het te beredeneren. Maar het geloof in de opstanding, dat is niet te beredeneren. Dat is alleen maar te geloven. De wereld gaat uit van feiten. En de wetenschap ook. En de wetenschap zegt een opstanding der doden, dat is niet mogelijk. Het zit in de natuur. De natuur die komt op en die groeit en die bloeit en die sterft af. Na de zomer komt onherroepelijk de herfst en de winter. En trouwens, elke dag worden er toch uitgedragen naar de dodenakker. Er is geen dorp en geen stad in Nederland waar geen begraafplaats is. Heel de historie door is één groot bewijs dat een mens komt en dat hij weer gaat. En daarom zijn er zoveel die zeggen de dood die hoort bij het leven. En dan moet je proberen om met die dood te leren leven. En daarom moet je proberen maar die dood niet al te moeilijk en te zwaar voor te stellen. Het hoort erbij. Maar geliefden, het is een diepzondige en verschrikkelijke gedachte. Want de dood is de bezoldiging op de zonde. En het doopformulier spreekt ervan dat ons leven nu niet anders meer is dan een gestadige dood. En u is Christus gestorven als borg, opdat hij leven zou aanbrengen voor het dode zondaren. En dat ware geloof, dat discussieert niet en dat redeneert niet, maar dat mag geloven en aanvaarden. Indien wij alleenlijk, zegt de apostel, die hoog ontwikkeld was. Hij had gezeten aan de voeten van professor Gamaliel. Hij kende de schrift en hij kende de wetenschap. Maar toch mocht hij schrijven aan die gemeente van Korinthe. Indien we alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Want laten we maar eerlijk wezen, de christen heeft het, tenminste als die voor het christen zijn uit durft te komen, dan heeft hij het niet zo makkelijk. Zeker niet in deze tijd. Dan kan die smaad en hoon onderweg krijgen. Als de christen zich anders kleedt dan de wereld. En als die anders spreekt dan de wereld en anders handelt dan de wereld. Dan zal het ervaren worden. Hoon en kruis, vervolging en smaad. Alleen als we op dit leven op Christus zouden zijn hopende, je zou de ellendigste van alle mensen zijn. Maar, zegt de apostel, dit leven wat ik nu leef, dat is het eigenlijke leven niet. Dat is eigenlijk maar het voorportaal naar het ware, naar het eeuwige, naar het echte leven. O, hij is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Let op, gemeente, hier spreekt de apostel niet over gestorvenen, maar over ontslapenen. Christus is gestorven en in zijn sterven heeft hij de dood voor de zijnen gedood. En daarom, wanneer een kind van God sterft, dan mag je gerust zeggen dat hij ontslapen is. Dat geeft iets van rust. En dan is hij voor eeuwig ontslapen. O, dan ligt dat lichaam der zonde ligt achter hem, en dat leven van zonde ook. En dan wordt dat lichaam in het graf gelegd, totdat de bazuin zal klinken. En als de bazuin zal klinken, dan zal dat het teken zijn dat niet alleen het werk van de verwerving, maar ook het werk van de toepassing volkomen klaar is. En dan breekt de eeuwige nieuwe dag aan. De dag waar geen nacht meer op volgt. Dat is de dag van de eeuwige bruiloft. Maar gemeente, die opstanding van Christus predikt ook dat door hem de gerechtigheid is. Want we zouden vanavond ons de vraag kunnen stellen, maar waarom heeft hij dit toch allemaal gedaan? En dan kan ik maar één antwoord geven, dan is dat liefde geweest. Eeuwige, onbevattelijke liefde. Waarom is hij toch die kruis weggegaan? Waarom heeft hij toch bloed gezweten in die hof van Gethsemane? Waarom heeft hij toch zich laten geeselen bij Pilatus? Waarom is hij toch aan dat vervloekte kruishout genageld op Golgotha? Eén antwoord. Liefde. Liefde die hem dreef. Liefde tot een volk dat hem niet lief had. Liefde tot een volk waarvan hij verworen wist dat ze alles zouden verzondigen voordat genade zou geschonken worden en nadat genade geschonken werd. O gemeente, en toch gaf hij zich over voor een volk net zo slecht, zo schuldig, zo onrein, zo verdorven als de ganse mensheid. Een volk verloren liggend in zonde en schuld. Een volk dat naar hem niet vraagt, naar hem niet zoekt. Een volk dat het liefste eigen wegen gaat. Nee, vergis u zich alstublieft niet. Het is niet waar, gemeente, dat zijn liefde door de zijnen is opgewekt. O nee. Ik heb u lief gehad. Tegen wie zegt de Heere dat? Wie is die u? Dat is Efraïm. Efraïm, gemeente. Dat is dat volk waar de Heere zoveel werk aan had besteed. Dat tienstammenrijk, dat volk van Israël. En dat volk dat had zich van God afgekeerd. In een eigenwillige godsdienst. Ze waren nog wel godsdienstig, oh jawel. Maar ze dienden de goden, de afgoden van Dan en van Bethel. En het zakte allemaal maar verder weg. En tenslotte, gemeente, toen waren ze zelfs, gingen ze zelfs niet meer naar Dan en Bethel. O, een volk waar de Heer zoveel werk aan had besteed. En toch, geliefde, onder dat volk daar zat een volk Efraïm, een rest, een overblijfsel. En van dat volk moet de Heer zeggen, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom alleen, omdat ik u lief heb met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Gemeente, dat zou je nou nooit klein kunnen krijgen. O, als we dat toch eens mogen geloven. Waarom ben je daar aan de voeten des Heren gebracht? Waarom ben je staande gehouden? Waarom heb je mogen gaan inzien de dood van deze wereld en van het tekort van deze wereld? Hoe komt het dat je ziel is uitgaande naar hem? Hoe komt het dat de psalmen levende werkelijkheden in ons leven geworden zijn? Ik heb u lief gehad. O, hoe komt het, dienaar, dat ge daar staat als ambassadeur van koning Jezus. Ik heb u lief gehad. Hoe komt het dat ge een plaats durft innemen en mag innemen aan de disch des verbonds? Omdat ik u lief gehad heb met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Dat is welbehaag. Dat is liefde van de hoogste soort. Want dat is geen opgewekte liefde door het voorwerp. Nee, gemeente, die liefde wordt alleen maar verzondigd. Als ze de kans kregen, dan zouden ze die liefde uittrappen. Maar daar krijgen ze gelukkig geen kans toe. Want die liefde, die brengt wederliefde mee. Maar ze moeten zich menigmaal aanklagen dat ze haar liefde niet aan Christus, maar aan andere mannen geeft. O, de Heere moet voor zijn bruidsgemeente klagen dat ze zo menigmaal hoerachtig is. En dat ze liefde en trouw geeft aan anderen dan aan haar man, koning Jezus. Maar hij heeft er alles voor over gehad. En omdat hij ze nou lief had met een eeuwige liefde, daarom heeft hij zich laten nagelen op het vloekhout der schande. En daarom is hij gelegd in dat graf, gemeente. Maar hij is als borg het graf ingegaan. En nou heeft hij volkomen betaald. Volkomen de prijs betaald. En als dan op de dag van de opstanding die engel hem in vaders naam uitgeleide doet. O, dan draagt hij de kwitantie van de vader van de betaalde schuld. En omdat zijn schuld nu de schuld van zijn kerk is. Is tegelijkertijd die kerk in hem gerechtvaardig. Is tegelijkertijd, ik zeg het anders, ook in hem, omdat zijn schuld de schuld van zijn kerk is, is zij zijn zij in hem, van de schuld ontslagen en vrij verklaard. En nou mag die kerk op die vaste grond van dat borgwerk zeggen, wie zal er nu nog beschuldiging inbrengen tegen deze uitverkorene Gods? Wie is er die rechtvaardig maakt? Wie is er? God is er die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? O geliefde, dat zien ze niet altijd. Ze zijn daar niet altijd op die plaats dat ze de duivel met eerbied gesproken in de ogen durven zien. O nee, zij hebben een hart dat hen ook elke keer aanklaagt. En daarom zijn ze zo menigmaal met vrees en met twijfel bezet. Maar vanwege zijn werk hebben ze nu een recht ontvangen op het eeuwige leven. Dat is de heilrijke, heerlijke betekenis van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Gemeente, naar dat uur heeft de Vader uitgezien. Naar dat uur heeft de Zoon uitgezien. Om dit uur heeft de Zoon gebeden. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer dat de wereld was. O, de opstanding van Christus, dat is de kroondag van koning Jezus. Maar nou is ook die Heilige Geest bij die opstanding betrokken. Want nu heeft die Heilige Geest niet toegelaten dat zijn lichaam de verderving zou zien. En nou gaat hij het uit Christus nemen. En nou gaat hij dat grote werk van toepassing doen in de harten van zo'n jongen. Van zo'n meisje. Wat nou God niet vraagt en naar hem niet zoekt. Van zo'n jongere en van zo'n oudere. Opdat ze straks zou zijn één kudde. Onder één herder. Gemeente, wij hebben die gerechtigheid van Christus nodig. De opstanding van Jezus Christus staat in verband met de rechtvaardigmaking. Maar ook met de heiligmaking. En ook met de heerlijkmaking. Deze zaken vloeien daaruit voort. En daar hopen we, als de Heer het geeft, daar nog wel een andere keer over te spreken. Maar vanavond deze zaak. Wij hebben de gerechtigheid van Christus nodig. Want door de zonde zijn wij niet meer in die verrechte verhouding tot God. En als nou de Heilige Geest uw ogen opent, dan ga je dat zien. Dan ga je zien, gemeente, dat die rechte verhouding weg is. Dan ga je proberen om het weer in orde te krijgen. Maar dan ga je ook zien, omdat het uit een onreine wortel voortkomt, dat wij het niet meer voor elkaar kunnen krijgen. Dat is een moeilijke les. Dat is een moeilijke les. Om te gaan leren al onze gerechtigheden. Al datgene wat ik doe, wat ik wil aanbrengen om te betalen, om het weer goed te krijgen. Dat het nou allemaal tekort is. Dat is een hemelse genade, gemeente, om dat te zien. Er zijn er velen die zich kunnen handhaven. Die kunnen zich handhaven met een tekst, of met een vers, of met een bepaalde indruk. Maar ik gun u van harte dat u een levend besef ervan krijgt. Dat u het gaat leren. Ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen, voor God in tijd, nog in eeuwigheid voldoen. Want dan krijg ik een andere gerechtigheid nodig. En anders, dan kan ik het met mezelf een heel eind redden. Wat hebben we nodig? Dat wij, geliefde, bevindelijk het gaan leren. Onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Opdat zo er plaats gemaakt wordt voor die gerechtigheid van Christus. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. En nou maakt hij daar plaats voor door de bediening van zijn geest. Dan gaat hij ons andere gedachten geven van onszelf. En dan maakt hij ons arm. Dan maakt hij ons een bedelaar, gemeente. Opdat zo die gerechtigheid van Christus in mijn leven geopenbaard mag worden. En als ik daar nou iets van ga zien, dat het bij mij niet is, maar dat er bij God vandaan nu een gerechtigheid is. O, wat kan me dat een verheuging en een blijdschap in het hart geven. Als de Heilige Geest me als het ware laat zien dat er toch een weg is om zalig te kunnen worden. Gemeente, wat kan er dan een blijdschap en verheuging zijn? Als er nou een bedelaar bij u aan de deuren zou komen en die zou om brood vragen. En u zou zeggen, daar op de hoek, daar is het te krijgen. O, gaat daar maar snel heen. Want daar is brood voor bedelaars. Dan komt er vreugde in het hart van zo'n man, van zo'n vrouw, van zo'n jongere of oudere. En dan lijkt het als het ware of de honger een ogenblik minder is. Vanwege de blijdschap over deze boodschap zijn er zulke in de kerk die wel eens verblijd zijn geweest. Omdat ze deze boodschap hoorden.
hoorden met het hart. O geliefde, die mochten het zeggen thuis. Heren, nou heb ik het gehoord. Nou heb ik het gehoord dat er bij u vandaan nog doen aan is. O, zo doe gij toch ook aan mij. O, wil gij mij die gerechtigheid schenken die alleen redt van de dood. Dan wordt die hoop in het hart geboren. Dan wordt, geliefde, de ruimte van zaligheid gezien. Dan is er verheuging en blijdschap, ja. Dan gaan we iets verstaan van onze derde gedachte. Dat in de opstanding van Christus zaligheid ligt. Maar we gaan er eerst van zingen uit Psalm 73. En daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? En wat er verder volgt. 13e vers van 73. Liefden, de vraag die was vanavond aan de orde: wat nut ons de opstanding van Christus? En wat zien we in deze vraag, hoe pastoraal de catechismus werkt? Wat nut ons? Daarmee wordt de ganse kerk ingesloten. De zuigelingen in de genade en de vaders en moeders in Christus. Want het nut, dat is voor dat ganse geestelijke huisgezin. Of ze nu groot zijn of klein, of ze nu meerdere of mindere oefeningen des geloofs in hun leven kennen, dat woordje nut, dat sluit de ganse kerk in. Want in Christus is die ganse kerk nu vrijgesproken van schuld en straf. En hebben ze een recht gekregen op het eeuwige leven. Maar nou zit er iemand in de kerk en die zegt: oh, dat dat nou eens geloven mocht. Dat dat nou eens geloven mocht. Ik heb wel eens iets van dat wonder gezien, oh ja. Ik heb er wel eens iets van mogen ervaren, als ik me niet vergis. Maar in eigen waarneming is dat toch allemaal te kort om daarmee de Heere te kunnen ontmoeten. Want ik heb een borg nodig. Ik heb dat bloed en verzoening nodig. O, is dat bloed wel gestreken aan de zijposten en de bovendorpel van het hart? Ben ik wel een kind van God, gemeente? O, die gestalte, die vraag, is de catechismus niet onbekend. En omdat ze die vraag kennen in hun leven, daarom stellen ze de vraag niet: wat troost u de opstanding van Christus? Want dan zullen er zeer velen ook in onze gemeente van Gods kinderen zijn, die de troost van de opstanding missen. Maar onze vaderen die vragen: wat nut ons? Wat voor voordeel heeft die kerk er nou aan, dat die nou opgestaan is uit de doden? En dan heeft dat woordje ons, gemeente, dat is insluitend van aard. Of ze die zalige wetenschap nu mogen omdragen in hun hart, ja of nee. O geliefde, of die klacht die nou groot is, of die kinderen nou al wat meer volwassen zijn, of dat ze nog zuigelingen zijn, maar ze zullen van die weldaan deelgenoot worden. Maar nu is het in dit leven nodig dat door de geloofsoefeningen ook die wetenschap in hun hart gelegd wordt. Paulus die zegt dat hij opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. En dan gaat het ten diepste toch om die troost. Wat troost mij de opstanding van Jezus Christus wel dit. Dat ik nu voor al mijn zonden vergiffenis heb gevonden. Dat is een troost die de Heilige Geest in het hart legt. En die Heilige Geest gaat in het hart van die kerk getuigen met hun geest dat ze kinderen God zijn. Wat heb ik daarvoor nodig? De persoonlijke ontmoeting. Wat heb ik daarvoor nodig? Dit, gemeente, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De zulke die hebben het nut. En ze hebben tegelijkertijd daarvan ook de troost. En ze mogen het zeggen: ik weet, mijn verlosser leeft. Zalige wetenschap. Maar deze wetenschap ontvangen niet alle kinderen Gods. Wij geloven op grond van de schrift dat er trappen en standen zijn in het genadeleven. De Heilige Schrift spreekt zeer nadrukkelijk over zuigelingen, jongelingen, vaders en moeders in de genade. Maar als het nou goed is, dan is er de bede in het hart van zo'n jongeling, van zo'n zuigeling, van zo'n van verre staande, van zo'n bestredene. Och, dat ik het toch weten mocht. Want het is toch het uitzien van de ganse kerk. Hoe groot is het om die genade en die liefde te mogen ervaren. Maar geliefde, wat is het een zalige wetenschap om op goede gronden het te mogen weten. Dubbele genade om het ook te mogen weten dat men genade bezit. Dat is een kostelijke wetenschap, geliefde. Ik weet, mijn verlosser leeft. O, dat heeft hij me bekendgemaakt. Die wetenschap heeft hij gelegd in mijn hart. En daar ziet toch de ziel van Gods kind naar uit. En dat is nou dat gezegende werk van die toepassing van de Heilige Geest. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. En als ik nou in hem begrepen ben, dan hoef ik voor de dood niet meer bang te zijn. Want dan is de dood een overwonnen vijand. Betekent dat ze dan gemakkelijk over de dood gaan denken? Och gemeente, die hoogverlichte Paulus, die zag er nog tegenop. De laatste vijand, zegt hij, die teniet gedaan moet worden, is de dood. En toch mag hij wel eens door genade eroverheen zien. En dan mag hij toch wel eens zeggen, de dood zal niet het laatste woord zijn, hebben. Maar het zal een ingaan mogen zijn. Door de poorten in de stad. O, dat wij heilig om deze zaken verlegen zouden zijn. Want het is iets wat we allemaal gaan meemaken. Allemaal zullen we moeten sterven. Misschien de een pas over 60 jaar. Maar het zou ook kunnen zijn over 6 uur. Dat weten we niet. Dat is God alleen bekend. Maar hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Wel, geliefde, als er een borg is die tussentreedt. Er is een volk op aarde dat daar naar uitziet. Er is een volk op aarde dat daar heilig verlegen om is. O, laat dan de wereld zeggen, de opstanding is de waarheid. Maar er is een volk in deze wereld dat mag zeggen, Heere, gij hebt het leven aangebracht. O, schenk mij dat leven. Kerk des Heren, hoe dieper we graven in ons eigen hart, hoe meer gruwelen we zullen vinden, hoe meer walg we van onszelf gaan krijgen. Maar hoe groter en hoe dieper zal ook de verwondering worden dat hij ten eerste de dood heeft overwonnen. En dat hij dan zo'n vuile zondaar, die zichzelf al maar dieper gaat wegschamen voor God, de gerechtigheid die hij door zijn dood voor de zulke verworven had, kon deelachtig maken. Geen wonder dat dan Paulus zegt, en ik wens niet anders te prediken dan Jezus Christus en dien gekruist. Die heeft voor een gerechtigheid gezorgd, gemeente. Voor een gerechtigheid die redt van de dood. O, haast u dan en spoed u dan om deze gerechtigheid te ontvangen. Want deze gerechtigheid redt van de dood. En die gerechtigheid is nog te krijgen. Wie mij nederig valt te voet, die zal van mij zijn wegen leren. Amen. Heere, heb ootmoedig dank voor deze dag, dat u ons samen onder uw woord deed verkeren, onder de rijkdom van dat heerlijk evangelie. O, wilt u het gebruiken? Wil u het toepassen? Laat het tot eeuwige zegen gesteld mogen worden. En laten de jongens en meisjes, ouderen en jongeren, de woorden Gods die gepredikt zijn, mogen verstaan. En laat het heilige zielswerkzaamheden voort mogen brengen. We gaan sterven, Heere. Dat heb u in uw woord gezegd. En het is de praktijk van het leven. Maar nu mogen we elkaar prediken dat er nog een gerechtigheid is die redt van de eeuwige dood, van de eeuwige duisternis, en gerechtigheid die leven en zaligheid teweeg brengt. O, geef ons dan geen rust voordat we dat leven, die gerechtigheid en die zaligheid mogen kennen, om met Job te mogen getuigen: ik weet, mijn verlosser leeft. Heere, gedenk ons. We zijn deze nieuwe week ingegaan. Wil ons sparen en dragen. Wil uw goddelijke zorg over ons uitstrekken en over onze kinderen. Bewaar ons, Heere, voor bijzondere zaken. Wil gij als die grote God uw beschermende hand over ons en over de onzen uitstrekken. En wil u bewaren voor alle kwaad die in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En als aan het eind van deze week, Heere, er ook nog weer de verkoping zal gehouden worden, o, laat dan daar ook alles met orde en stichting geschieden mogen, opdat zo gelden verzameld mogen worden, opdat dat werk van zending en evangelisatie ook doorgang kan vinden. En wil u dan die eenvoudige arbeid ook gebruiken en zegenen. Neem ons zo samen voor uw rekening, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 107. En daarvan het 10e en het 11e vers. Doch riepen ze in de lenden de Heer ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. En ook wat er volgt in het 11e, 10 en 11 van Psalm 107. En tijdens het zingen is er de extra collecte voor de theologische school die we van harte in milddadigheid aanbevelen. Thank you.
Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.